Welkom op dit bezinningsuur. Ik stel voor om met elkaar te zingen, ook de luisteraars thuis natuurlijk welkom. Ik stel voor om te zingen Psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, de alle tijd nabij en goed. Laten we ook vers 11 er maar bij doen. Dus 9 en 11 van Psalm 34. Laten we samen bidden. Getrouwe en genadige Heere in de hemel. U die ook rechtvaardig bent. En de schuldige geenszins onschuldig houdt. Maar ook de zonde en de overtreding en de ongerechtigheid verzoent. We naderen tot u in het gebed aan het begin van dit bezinningsuur. Heb dank, Heere, dat u dat geeft, midden in de week, ook met het oog op de voorbereiding, op de bediening van het heilige avondmaal. We bidden, Heere, wilt u datgene wat we zojuist zongen, over dat verbroken hart en over dat volk dat op uw gunst betrouwt, of u die woorden ook waar wil maken. En of u ook daarvan bevestiging wil schenken. We bidden om de leiding van uw geest als we met elkaar willen nadenken over een gedeelte uit het formulier. Wilt u antwoord geven op de vragen die er zijn, geestelijke vragen wellicht. Wilt u verootmoedigen, vermanen, troosten en neem ons allen bij de hand. En wilt u ons datgene schenken wat wij nodig hebben. bidden voor hen die hier zijn, hen die meeluisteren of op een later moment dit bezinningsuur naluisteren. Schenk uw zegen, Heere, werk in het midden van de gemeente. En dat we niet alleen maar over de zaken van de schrift mogen horen en mogen spreken, maar dat we het mogen kennen en mogen proeven en mogen smaken, te midden van de bitterheid van de zonde, dat u goed bent. Heere, zegen ons als we uw woord openen. Ja, Heere, wilt u de Satan van ons weren? Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Ik wil de twee gedeelten lezen. Allereerst uit Lucas en vervolgens uit Matthäus. Lucas 18. Lucas 18. Vers 9 tot en met 14. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander was een tollenaar. De farizeer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelf de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Gedeelte tot troost van tollenaars en tot vermaning van farizeeërs. Een gedeelte om uiteindelijk de farizeeërs op de plek van de tollenaar te brengen. Matthäus 12, als tweede schriftlezing. Vanaf vers 15. Matthäus 12, vanaf vers 15. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar. En vele scharen volgden hem en hij genas hen allen. En gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar zouden maken. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, zie mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning en in zijn naam zullen de heidenen hopen. Ik lees dit vanwege de vlaswiek en het riet, gekrookte riet. Dat is een riet dat te kort is en dat daarom niet gebruikt kan worden. Voor het vlechten van een mand. Stevige rieten werden ook wel gebruikt als aanwijsstok of zelfs als staf. Maar een gekrookt riet is geknakt en is niet meer bruikbaar. Je kunt je er trouwens ook gemakkelijk aan verwonden. Dus niet meer bruikbaar. En een vlaswiek, een lemmet, lont van een olielampje, die rookt en walmt, die wordt uitgedoofd en de lont die gooi je weg. Ook die is onbruikbaar. Je kunt niet op een geknakt riet steunen en een rokende vlaswiek, zo'n lemmer, die kan je niet meer verlichten. De Heere heeft daar ook ten diepste niks aan. Onbruikbaar, gooi me weg. En het wonder, daar lazen we van, dat doet de Heere nou niet. Hij heeft ons niet nodig, maar hij ontfermt zich over ons. Mensen die op zichzelf, als ze op zichzelf zien, misschien wel wanhopig worden. Bergen van schuld, zonde, bekering is zwak, geloof gering, weg wellicht. Hij kan er niks mee, denk je dan. En tegenover zulke mensen is de Heere teer en medelijdend. Mensen die weinig vorderen in de heiliging. En die daarover treuren. Ze zijn dierbaar in zijn ogen, omdat de Heere ten diepste iets van zijn eigen werk en van het werk van zijn zoon in ze ziet. En dat zwakke geloof verbindt ons net zo goed met Christus. Met die sterke, genadige Christus. Als het sterke geloof. Ik stel voor dat we eerst nog een psalm zingen. En daarna gaan luisteren naar het gedeelte uit het formulier. 143. Het tweede vers. 143, vers 2. We willen verder met het luisteren naar het formulier en we beginnen het verder te lezen bij het stukje net na de zondenlijst. De volgende woorden: maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wel, het voorbereidingsgedeelte is afgerond. Eigenlijk, de twee kanten van de voorbereiding die zijn ons voorgehouden. Wie mogen er wel aan het heilige avondmaal en wie niet? En in alle duidelijkheid zijn die drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, ons voorgehouden. Alle drie is noodzakelijk. Ook de dankbaarheid, de heiliging. Ik las vandaag een citaat van Spurgeon en gaat over een preek, vanuit een preek, Hebreeën 3 vers 13, een hele beroemde preek over de zondigheid van de zonde. En hij zegt, ja, heel veel mensen treuren wel over hun zonde en die hebben wel verdriet over hun zonde, maar ze bekeren zich er niet van. En zo kun je je leven lang ach en wee roepen zonder echte droefheid. Nou, dat is dus wel nodig. Oprechte strijd. Niet dat je de zonde eronder krijgt, maar wel oprechte strijd. En dan staat er allen die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen. En je ziet in gedachten de tollenaar luisteren. Zou hij dan ook daarbij horen? Zou de Heere hem aan willen nemen? En er gloort hoop in zijn hart. Maar dan gaat het formulier verder met een daarentegen. Daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden. En dan komt die lijst, dat rijtje, de afgodendienaars en de verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, doodslagers, kijvers, de ruziezoekers en makers, en die in haat en nijd leven jegens hun naasten, echtbrekers, in het echt of in gedachten. Dat geldt trouwens bij al die zonden natuurlijk. Hoereerders, dronkaards, dieven. En noem ze allemaal maar op. En kijk dan eens in je eigen hart. Wat daar allemaal niet huist. Geneigd tot alle kwaad. Wie kan er dan eigenlijk aan het avondmaal? Zei iemand zondag tegen me. Deze allen. Zij moeten zich van deze spijs, brood en wijn onthouden. Ja, wie kan dan zalig worden? Wie kan dan avondmaal vieren? Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal bestaan? Als je geconfronteerd wordt met wie je bent, voor de spiegel staat. En nee, niet dat dat er nou allemaal uitkomt, gelukkig niet. Gode zij dank. Maar het leeft van binnen uit het hart komen voort, zegt de Heer Jezus zelf in Markus 7. Vuile bron van wanbedrijven. We hebben ooit wel eens tegen elkaar gezegd, we staan allemaal op de handrem. We staan echt op de handrem. En als God de handrem er afhaalt, dan gaan we allemaal, onze ondergang tegemoet. Tot alles in staat. Ja, je kunt denken, voor de een is dat weer dit en voor de ander weer dat. Hè. Die worstelt met die zonde en die worstelt met die andere zonde. Ongerechtigheid, eigen gerechtigheid. En toch, dat is onze beleving, als het goed is. Maar we zijn tot alles in staat. Kun je wel aan het avondmaal met zo'n hart? En de schrijver van het formulier, die weet van zo'n vraag. En hij wil nu juist die mensen die dan in vertwijfeling raken bij de hand nemen. Net als de Heer Jezus is hij bewogen met de schapen van de kudde, met de gekrookte rieten. En dat blijkt ook wel uit die woorden waarmee dit begint. Hè? Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters in de Heere. Misschien hebt u wel een Bijbel voor u waar het net ietsje anders staat. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters. En dat woordje zeer, dat stond er niet oorspronkelijk, maar toen de synode van Dordrecht de formulieren vaststelde, de tekst van de formulieren, toen is dat erbij gevoegd. Dus in de ene versie staat het er wel bij zeer en bij de andere niet. Hoe dan ook, hè? Geliefde broeders. Zeer geliefde broeders en zusters. Dat doet warm aan. En zo'n gekrookt riet en zo'n tollenaar die kijkt misschien wel om zich heen. Over wie zou dit gaan? Over mij? Het wordt ons niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Kleinmoedig te maken. Want ja, dat zou je worden toch? Wie heeft er niet een zonde waar hij echt elke keer weer zo tegen moet strijden? En waarbij hij elke keer weer onderuit gaat. Maar dat formulier zegt, als je daarmee geconfronteerd wordt en het is je van harte leed, word niet kleinmoedig. Die zondenlijst is bedoeld voor mensen die in de zonde blijven. Het avondmaal is gesloten. Gesloten voor mensen die voortgaan in onbekeerlijkheid. Als jij niet achter de zonde aanloopt, maar de zonde achter jou aanloopt. Snap je het verschil? Als jij niet achter de zonde aanloopt, maar de zonde achter jou aanloopt tot je verdriet. Word niet ontmoedigd. Tegenovergestelde moet natuurlijk ook niet. De zondenlijst mag een mens ook niet hoogmoedig maken. Die fariseer die zegt in hoogmoed, ik dank u, o God, dat ik niet ben gelijk als de andere mensen. Ik heb daar gelukkig geen last van. Kijk mij. Maar dat wordt hier niet aan de kaak gesteld. Het is wel een gevaar. De zwakken worden opgezocht. Want die zondenlijst kan ervoor zorgen dat je moedeloos wordt. Wie kan dan zalig worden? En als de duivel zich er ook nog eens in roert met zijn je hebt geen heil bij God, dan zit je helemaal weg in twijfel. Verslagen harten, daar spreekt het formulier over. Verslagen harten. En dat is op zichzelf ook weer iets positiefs. Iets wat de Heilige Geest ook werkt. En dat hoort bij het geloof. Schuldverslagen hart. Denk aan de mensen op de Pinksterdag. Als het woord van de prediking naar binnen slaat door de kracht van Gods Geest. Ze werden verslagen in het hart. We zongen ervan. God is het verbroken hart te allen tijd nabij en goed. Hij heelt gebrokenen van harte. 147. Hij verbindt ze in hun smart, in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En wie dus zo met zo'n hart zichzelf veroordeelt, wordt door God niet veroordeeld. Wel door Satan, die de gelovigen wil beroven van hun hoop en van hun moed. Denk aan dat verhaal van Maarten Luther, hè, wat u ongetwijfeld kent en wat in verschillende versies ook wel de ronde doet. En misschien heeft hij ook wel vaker met de Satan het aan de stok gehad. Satan die op een dag tegenover hem zat en die bezig was met het opschrijven van alle zonden die Luther gedaan had. En zo af en toe schoof hij het Luther onder ogen, waarop Luther het blaadje weer terugschoof met de woorden van weet je nog meer Satan? Ja, dat klinkt wel weer heel heldhaftig, maar je kunt er ook moedeloos van worden. Terneergeslagen. Als hij je voorhoudt, jij kan niet dan het heilige avondmaal. Want jij hebt nog last van die zonde en van die zonde. Je hebt geen heil bij God. Jij moet eerst jezelf beteren en die zonde helemaal onder de duim hebben. Want dat moet toch door Gods genade. Denk aan zojuist. Er zijn mensen die treuren over hun zonde en hun leven lang ach en wee roepen. En intussen blijven ze leven in die zonde. Satan berooft het evangelie van zijn troost. Want wat maakt het evangelie nou tot evangelie, tot blijde boodschap? Dat we tot Christus mogen gaan zoals we zijn. Het is zelfs zo dat hoe armer, ellendiger, naakter en schuldiger als we komen, hoe meer welkom we zijn. Menselijk gesproken. Het evangelie predikt, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En het bloed van Jezus Christus, God, zo reinigt ons van alle zonden. En daarom schreef Luther dat ook door de zondenlijst van Satan. Het bloed van Jezus Christus reinigt. En ook na ontvangen genade geldt het. Rustend op het werk van de Heere Jezus Christus. Zoals gij zijt, zijt gij mij heilig. Citaat van Kolbrugge, ik meen dat het ging over die heiligheidskrukken waarmee wij de berg Sion nooit op kunnen komen. Satan kan het trouwens ook omdraaien. Hè? Hij kan je aan die kant pakken of hij kan je aan die kant pakken. Natuurlijk kun jij aan het heilige avondmaal. Want jij gelooft toch, jij hoort aan het avondmaal. Jij bent tenminste niet zo oppervlakkig als die andere mensen. De fariseer kan ook aan de tafel zitten. Terwijl de tollenaar blijft zitten in de bank, dat kan. Hoewel de farizeer ook in zijn hoogmoed kan blijven zitten. Ik ga tenminste niet zomaar aan. En ze kunnen ook weer naast elkaar zitten. Aan de tafel. De Heere ziet het hart. En een ieder beproeven zichzelf. Heere, doorgrond mij. En ken mijn hart. Hoe dan ook, veel mensen hebben toch wel die ellendige neiging om wat mee te willen brengen. Naar de tafel. Maar we kunnen nooit op een andere manier tot Christus komen dan als zondaren. En we kunnen ook nooit naderen tot het heilig avondmaal dan als zondaren. We komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Of een klein beetje volkomen en rechtvaardig. Maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf en Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Dat is de taal van de reformatie. Met die belijdenis vierde men avondmaal. En die woordjes in onszelf, die staan hier tegenover. In Christus, hè, dat is leven en dood, hè, dag en nacht. In onszelf, in Christus. In zichzelf is een kind van God, een gelovige, een verdoemelijk zondaar voor God. Maar zo'n oprechte gelovige, die zoekt daarom zijn heil niet in zichzelf, maar buiten zichzelf, in Christus. Dus je beleidt met die avondmaalsgang niet dat je het hebt of dat je het bent. Maar je beleidt met je komen tot de gekruisigde, met je komen tot de tafel. Ik lig midden in de dood. Zonder enige verdiensten. Zonder enige geschiktheid voor God. Verloren. Het komen tot de tafel is een belijdenis van je eigen verlorenheid. Calvijn, van wie dit stukje uit het formulier afkomstig is, het formulier dat hij in Genève gebruikte, hij zegt in zijn institutie, als we geloven dat Christus ons leven is, dan erkennen wij daarmee dat wij geestelijk dood zijn. En als we onze kracht in hem zoeken, moeten wij inzien dat wij krachteloos zijn. Als we geloven dat onze zaligheid ligt in zijn genade, dan moeten we begrijpen hoe groot die onze ellende is zonder die genade. Als we in hem rust vinden, dan vinden we in onszelf niets anders dan kwelling en onrust. En als we dan aan de tafel mogen zitten, waarom dan eigenlijk? Waarom? Omdat we bij de bekeerden horen. Omdat we voor Jezus gekozen hebben? Of lijken we dan op die oudste zoon uit de gelijkenis, die aan de tafel van zijn vader zat, alsof hij daar recht op had? Op de fariseer die dacht dat hij rechtvaardig was, die alles op een rijtje had. Ik hoor bij het volk van God. En weer zeggen we, ja, dat fariseer zijn is heel erg listig. Want die fariseer kan ook een tollenaarspakje aantrekken. En ook in dat hoekje van de tempel gaan staan. En dan kun je wat worden met je vermeende nederigheid. En met je vermeende ernst. En zonder kennis. Je kunt dat ook worden met je evangelisch zijn. Die uitdrukkingen zijn natuurlijk allemaal een beetje ongelukkig. Als je goed bevindelijk bent, dan ben je ook goed evangelisch, om het zo te zeggen. Dat hoort bij elkaar. Als we er maar niets mee worden, dat. Als we er maar niet mee en door op anderen neerzien. Want de Heere prikt er doorheen. En het avondmaalsformulier ook. Er staat dat we met dat komen tot de tafel belijden. We zoeken het leven buiten onszelf. En wij liggen midden in de dood. In mij is geen leven. In mij is geen gerechtigheid. In mij is geen heiligheid. In mij is geen enkel goed werk. In mij is alles tekort. In mij is alles bevlekt. Verloren. Ellendig. Schuldig. Zondaar. Dat zeg je. Dat zeg je. Als je opstaat. Komende zondag. Ik hou buiten Christus niet over dan dood en ondergang. En dat maar recht. Maar Christus is mijn enige houvast. Hij is mijn enige houvast. Daarom is dat geloof ook altijd een heel... Ja, geloof maakt klein en ootmoedig. Anders is het geen waar geloof. Waar geloof maakt echt klein. En het getuigt trouwens van hoogmoed. Als je niet op Christus alleen je vertrouwen zet. Alsof dat niet genoeg voor je is. Als je meent dat er meer moet. Dat is hoogmoed. Genade maakt arm. Niemand is zo arm als een gelovige die Christus overhoudt. En ja, niemand is zo rijk in en door hem. Maar zonder die armoede is het geloof dus vermengd of verwaterd. Of het is geen waar geloof, of het is van zijn plek. En het gaat tegen jezelf in. Hoe meer je erbij wil, hoe meer je erbij wil, hoe meer kans dat het bederft. Buiten je zoeken wat je in jezelf niet hebt. En dan kun je niks meebrengen dan alleen schuld. En tekort. En zo is het dan begin van het geloofsleven. En ja, zo blijft dat ook. Je groeit nooit bovenuit. Denk aan Paulus, die moet het belijden. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Kind van God. Ook na ontvangen genade dus. In mij de dood. In hem het leven. Ja, dat is iets wat tegen onszelf dus ingaat. Al onze heiligheid, godzaligheid, plichten, gebeden, vernederingen achterlaten. En niets anders meebrengen dan je behoefte, dan je ellende, dan je zonde. Met lege handen tot hem gaan. En zo ook aan de tafel zitten. Met alleen maar schuld, armoede en gebrek. Want armen worden met goederen vervuld. Rijken zendt de Heere leeg terug. Het is de berg van onze hoogmoed, gemeente, die zich daartegen verzet. Omdat je zo graag wat wil zijn en wat mee wil brengen. Midden in de dood. En dan kun je jezelf ook nog de vraag stellen, ja, lig ik wel genoeg midden in de dood? Is het dan wel echt? En dat is nog begrijpelijk ook, want het moet wel echt zijn. Het moet wel waar zijn, dat geloof. En tegelijk ligt daar dat gevaar weer op de loer om wat te worden met genoeg midden in de dood liggen. Om daar weer wat van te maken. Enige waardigheid. Dat zit ook in ons hart. We komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf rechtvaardig zijn. Betekent trouwens ook niet, hè, die uitdrukking midden in de dood liggen, dat die gelovigen geestelijk dood zijn. Nee, natuurlijk niet. Die leven wel, door genade. Maar de dood, daar wordt mee bedoeld, hè, die strijd waar een kind van God elke keer weer mee te maken heeft. Voortdurend. Overblijfsels van de oude mens. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? En zo worstel je ook na ontvangen genade. De zonde. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar te midden van dat alles leeft Gods kind. In die dood, met die dood, worstelt de levende gelovige. En uit die dood roept hij tot de levende God en ziet hij op tot de levende Christus. Dus niet in een dood of dood neerliggen. Nee, als levende neerliggen in dingen die voor ons de dood geworden zijn. Waar je de dood op hebt leren schrijven. Te midden van die doodsvijanden zoek je het leven in hem. En dat vind je dus niet in je eigen hart. Maar buiten je. Dat nieuwe leven. Het leven buiten zichzelf zoeken. Hè? Dat nieuwe leven heeft een naam. Schrijft Dominic Kivit in zijn boek over het avondmaal. Dat nieuwe leven heeft een naam. En Jezus, leven van mijn leven. Ik kom als bruid. Ja, ook dat. Ik kom als bruid. Nou ja, ik ben wel bruid. Laten we het zo zeggen. Maar ik kom als zondaar die het van genade moet hebben. Als bruid die zwart is. O wonder van alle wonderen. Toch genodigd door de koning. En lieflijk door hem. En die zonde dan? En die zonde dan? Weet je het nog? Gods toorn over de zonde is zo groot dat eer hij die ongestraft liet blijven, gestraft heeft aan zijn lieve zoon. Daar kruipt hij, bloedend, in het stof van Gethsemane vanwege mijn hoogmoed. Daar hangt hij, bloedend en stervend, omdat je afdwaalde met je blik. En een vrouw aanzag om te begeren. Daar hangt hij, omdat je zo twijfelt aan Gods ontferming. Daar hangt hij om zijn laatste adem uit te blazen. Omdat je zo negatief denkt over die ander. En zo vastzit aan dat scherm. Daar bloedt hij, omdat jouw gedachten niet zuiver zijn. Kijk eens naar dat kruis. Zo erg vindt God mijn, uw, jouw zonde. Golgotha. Dat is een heerlijke plek. Maar ook een gruwelijke plek. Een aangrijpende plek. Uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wezen. Over mijn zonde. Of mijn gebreken. Of mijn tekort. Over wat er leeft. Christus hangt daar. Die ons leven is. En wie het leven in hem zoekt, beleidt. Ik vind en zoek het niet meer in mezelf. En zo blijft dat geloof ook voortdurend toevlucht nemend. Moede, straatarm en naakt tot de God die zalig maakt. En zolang je meer wil dan dat, ligt de hoogmoed op de loer. Dan speelt de hoogmoed je parten. Als je komt als fariseer, dan kom je met volle handen, met iets in handen. En ga je met lege handen weg. Maar als je komt als een arme, en het leven zoekt in die rijke Christus, u wordt niet beschaamd. Zullen we daar ook van gaan zingen? Uit de lofzang van Maria. Vers 3. En 5. Lofzang van Maria 3 en 5. Laten we danken en bidden. Heilige Heere in de hemel. Wat een onvoorstelbaar wonder. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Hoe zalig als we zo als zondaar in onszelf geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam en tot de tafel van het Lam. Heere, geef dat er velen mogen zijn die in zichzelf de dood vinden, maar het leven in de Heer Jezus. Wilt u dat oefenen? Niet alleen dat leven geven, maar wilt u het ook oefenen? En wilt u ook die wederkerende genade schenken? Maar ook elke keer weer zorgen voor dat toevlucht nemen. Heere, neem ons zo allen bij de hand. We dragen elkaar aan u op en bidden voor de gemeente. U bent de opstanding en het leven. En u laat zondag aan zondag uw stem horen. Opdat doden ze zouden horen. Maar u bent ook de herder. Die uw stem laat horen opdat de schapen achter u aan zouden komen. U bent de herder die de schapen verzorgt als ze verwond zijn. En voedt en wijdt en vasthoudt. Heere, wil zo werken in de gemeente onder jongeren en ouderen. Gedenk alle rokende vlaswieken in ons midden. De gekrokte rieten. We bidden, Heere, wilt u ook aan hen denken die door een diep dal gaan. Zoekt u ze op, Heere, houdt u ze vast. En schenk hen bovenal uw heil. En kon het zijn het zicht daarop. Ja, schenk het ons allen. Ook bij alle spanningen die er zijn. We bidden voor broeder Slui in het ziekenhuis. Zuster Vogelaar, die stervende is. Voor onze zuster Ella Kivit, Heere, die in afwachting is van de uitslagen. Heere, wilt u haar opzoeken? En wilt u haar en ook ons morgen verblijden. En hoe dan ook, als het anders is, uw genade mag ook haar genoeg zijn. Daar bidden we om, die troost. Heere, wilt u zo ons allen nog een goede avond geven? Wilt u bij ons zijn als we alleen thuiskomen? Of als we alleen zijn op dit moment? Aanvaard onze dank, vergeef genadig onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. Iedereen wel thuis.